Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is een podcast van De Telegraaf.
Dat het voor links natuurlijk een heel prettig punt is om Wopke Hoekstra als een soort piñata aan de boom te hangen en daar de stok op te rammen en hopen dat er snoep uitkomt. En dat snoepen zijn dan de zetels.
Afhameren met Wouter de Winter.
Ja, politiek commentator Wouter de Winter. Ik ben er weer teruggekeerd van mijn virtuele WK korfbal, was het geloof ik. Had jij...
En je had gewonnen ook, hoorde
ik. Ik heb mijn enkel verswikt.
En je enkel verswikt.
Ja, precies. Dus ik zit nu in de tape, maar fris en fruitig genoeg om weer deze podcast met jou te mogen doen. Waar ik natuurlijk heel veel zin in heb. Want je houdt niet zo van ranglijstjes en zo. Hè? Maar als je nu zo op 5 maart kijkt, hoe staan de lijsttrekkers ervoor? Is er iemand die er positief en negatief uitschiet?
Ja, wij geven nooit cijfers in de krant. Nee. Dat laten we aan anderen over. Maar je ziet natuurlijk wel nu de campagne nog een kleine 2 weken duurt. En er wat debatten zijn geweest. Dat er toch al wat winnaars en maar ook al wat teleurstellingen zijn op te tekenen. Ik denk dat... In de debatten wel bleek dat Wilders nog steeds op de oude vertrouwde kracht is. Ik denk dat duidelijk werd dat Sigrid Kaag het beter deed dan verwacht. Verwachtingen waren misschien ook laag gespannen. Maar ik denk dat ze boven verwachting heeft gepresteerd. En dat is heel voordelig voor D66. Omdat je ziet ook wat peilingen positief uitpakken. En het is altijd handig om in zo'n laatste stadium van de campagne in de lift omhoog te zitten in plaats van de lift naar beneden. En die laatste plek is nu, lijkt het een beetje ingenomen door Wopke Hoekstra van het CDA. Waarvan je wel kon merken dat hij nog weinig of eigenlijk geen ervaring had met verkiezingsdebatten. Wat onhandige dingen deed door in de camera te kijken terwijl niemand anders dat deed. Hè. Je zou ook kunnen zeggen, sommige mensen vinden het heel fijn dat ze worden toegesproken. En dat ze door een lijsttrekker een directe verhaal wordt verteld. In plaats van dat ze als een soort buitenstaander zo'n uitzending volgen. Maar goed, wat ik een beetje terughoor her en der is dat men dat toch wel gek vond vergeleken met de rest dan in ieder geval. Nog even los van een verdwaald zweetpareltje.
Maar kan een zweetpareltje zetels opleveren of kosten?
Ja, het is dat zou in principe natuurlijk niet uit moeten maken. Hè? Maar ik weet niet of je nog kan herinneren dat Martijn van Dam ooit bij de Wereld Draait Door voor het lijsttrekkerschap van de PvdA ging.
En zeker.
Dat was niet een heel erg succes. En dat kwam eigenlijk ook vooral omdat hij zoveel zweette. Dus je moet daar een beetje mee oppassen. Maar goed, het ging natuurlijk wel ook om de boodschap. En hoe hij functioneerde met de andere lijsttrekkers. Ik had niet het idee dat hij echt onderuit is gegaan. Dat gold overigens ook niet voor Mark Rutte. De minister-president, de VVD-lijsttrekker die echt vier aan kop gaat in echt alle peilingen. Hij kreeg het even lastig met die mevrouw die natuurlijk van zich liet horen. Maar als je kijkt naar hoe de andere lijsttrekkers hem aanvielen, dan hield hij, zoals ik ook in duiding mocht zeggen, gewoon de ballen uit de doel.
Ja, die vrouw, dat was een gedupeerde in de toeslagenaffaire waar hij mee werd geconfronteerd. We gaan het zo meteen uitgebreid over Rutte hebben, want je hebt met Inge Lengthon, chef van de parlementaire redactie, een interview met de demissionaire premier gedaan. We gaan het ook nog heel even kort hebben over Hoekstra, een uitsmijtertje met Sigrid Kaag. En we gaan ook praten over Lilian Ploemen, haar interview bij Nieuwsuur. En ook een beetje de methodiek die daar dan achter zit, met dat je voor de leeuw wordt geworpen met zaken die in het verleden hebben gespeeld. Maar eerst even Rutte. Je had een interview met hem, zeer spraakmakend, kan ik wel zeggen. Gaat dat allen lezen in Den Tee? Er zitten allerlei elementen in waar we het over kunnen hebben. Het normaler normaal. Gelul komt er zelfs in naar voren. Het herstelplan gaat het over en links. Wat wil je er eerst even uitpikken, Wouter?
Nou, het grootste nieuws is natuurlijk dat nationale herstelplan waar hij mee de boer op gaat. Hij zegt daarin in het interview dat hij vreest voor de formatie. Dat hij bang is dat we straks maandenlang weer allemaal lijsttrekkers partijleiders dan achter gesloten deuren zich zien verstoppen om heel lang te onderhandelen over een groot dik regeerakkoord. Omdat dat ongetwijfeld ingewikkeld zal worden. Dat je toch wel 4 partijen tenminste nodig zal hebben om om tot een beetje stabiel gedragen kabinet voor de Tweede Kamer te komen. En hij zegt, we moeten het anders aanpakken dit keer. We moeten eigenlijk zo snel mogelijk aan de slag voor een nationaal herstelplan. Zodra duidelijk is welke partijen met elkaar gaan onderhandelen, moeten die onmiddellijk niet gaan nadenken over immigratie of veiligheid, maar over de economie en over zorg en een nationaal herstelplan schrijven. Dat onmiddellijk van kracht kan worden op het moment dat Nederland in wat hij noemt het normalere normaal terechtkomt. Oftewel een tijd dat hij heeft eigenlijk een beetje over juni, juli. Dat er wel weer veel mogelijk zal moeten zijn. En dat heel goed duidelijk moet zijn welke steun bijvoorbeeld bedrijven nog moeten krijgen. Om te zorgen dat zij weer op kunnen krabbelen na al die stilstand van, van het afgelopen jaar. Of op dat moment dan al meer dan een jaar natuurlijk. En dat is op zich een heel interessant plan. Omdat hij eigenlijk al vooruit loopt op de formatie. En ook natuurlijk ook wel denkt dat hij daar zelf een belangrijke rol in zal spelen. Als toch de leidende partij, als we nu de peilingen mogen geloven. En daarom is het ook heel relevant wat hij daarover zegt. Omdat hij wat dat betreft niet alleen een inkijkje geeft in wat er na de verkiezingsdag gaat gebeuren. Maar ook dat hij het nu lanceert met de bedoeling om ook een uitstraling bij mensen te wekken. Van kijk eens, ik sta toch een beetje boven de partijen. Ik leid het land en ik heb nu een belangrijk plan om te zorgen hoe wij straks weer na de verkiezingen het land weer verder uit die crisis kunnen trekken.
Ja, het is heel slim. Want toen ik het ook las, dacht ik van ja, welke kiezer zit er nou eigenlijk op te wachten dat we na die verkiezingen in die coronacrisis, waarin we gewoon snelle maatregelen willen, daadkracht, dat je inderdaad 2-3 maanden naar die formatie zit te kijken. Ja. Daar zit natuurlijk eigenlijk niemand op te wachten.
Nee, en dat hebben ze dus slim bedacht bij de VVD. Dat er een gevoel van urgentie van uitgaat. Dat hij met zo'n plan komt. Hij zegt er overigens ook bij dat het niet alleen maar aan die formerende partijen is om zo'n plan te maken. Hij zegt, zij maken min of meer dat geraamte, dat eerste hoofdstuk van het regeerakkoord, en gaan dan vervolgens naar de Tweede Kamer ermee. En als ze een beetje het slim aanpakken, denken ze aan de formatietafel al over datgene wat er ook in andere partijen aan ideeën de afgelopen tijd is gekomen. Neem je dat mee in dat plan, zodat het ook een breed draagvlak in de Tweede Kamer krijgt. Eigenlijk hetzelfde brede draagvlak als de VVD samen met de andere coalitiepartijen van de Tweede Kamer kreeg op het moment dat het kabinet viel en men toch missionair de coronacrisis zou willen aanpakken. En hij noemt ook een aantal voorbeelden van partijen. En dat is echt niet alleen maar VVD-CDA, maar ook de PvdA komt erin voor. Ook een plan van de PVV noemt hij. Dus je ziet dat hij echt breed kijkt. En het is een slim campagne-instrument. Maar het is ook, denk ik, best wel iets wat wel belangrijk is als er op een of andere manier, of het nou dit precieze pad is, of dat het aangepast wordt of wat dan ook, maar dat er na die verkiezingsdag snel gehandeld wordt. Ja. En ik denk dat mensen daar vooral naar benieuwd zijn.
Maar als je dat interview leest en je hangt er een beetje boven, wat mij dan wel heel erg opvalt, het is weer de pragmatische premier die al kijkt naar hoe ga ik met, hij noemt niks voor niks, en de PVV, de ChristenUnie kwam erin voor, het normale normaal. Het is allemaal weer, dus pragmatisch. Terwijl je misschien als kiezer, als VVD-stemmer ook wel eens wil, daadkracht wil. En zegt, dit is mijn lijn op immigratie. Precies, dit is mijn lijn op de automobilist. Ja. En daar blijft hij ook in dat interview toch al van weg.
Ja, het is immers niet zogenaamd de tijd om nu campagne te voeren. Hè? Dat zie je in die vanuit wat de VVD tenminste daarvan vindt. Dat zie je ook in die advertentie die een paar weken geleden in de kranten liet plaatsen. Dat andere partijen vooral de verschillen willen benadrukken en hij niet. Het is wel zo dat als je in dat verkiezingsprogramma bladert, dat je dan wel toch wel belangrijke veranderingen ziet. Ook inhoudelijke veranderingen. Bijvoorbeeld rond het vroeger heilige artikel 23, waar ook de VVD nu de vrijheid van onderwijs toch wel mee aan de slag wil, omdat het ook ongewenste neveneffecten heeft. Dus in het verkiezingsprogramma zitten veel meer aangrijpingspunten. Als je volgens kijkt naar de doorrekening van de VVD-plannen, dan zie je echt wel wat accenten die je kan thuisbrengen bij de VVD. Bijvoorbeeld een beetje extra geld naar veiligheid, een beetje extra geld naar zaken die aan veiligheid gerelateerd zijn. Ook cyberveiligheid, dat soort dingen. Een flink bedrag voor defensie. Maar bijvoorbeeld ook dingen als een minimumloon dat verhoogd moet worden. En dat is wel iets wat heel erg opvalt. En Waardoor je ook wel het idee hebt dat ze een ruk naar links maken. Hoewel Rutte dat zelf in het interview ontzettend ontkent. Maar je ziet wel dat zij een beetje aanvoelen bij de VVD dat dit een onzekere tijd is. En dat het belangrijk is om toch wel bepaalde dingen te doen die onder een belangrijk deel van het electoraat leven. Zodat je dat niet alleen maar aan de linkse partijen overlaat.
Nee. Dan heb ik toch iets interessants. Jij bent de kenner, ik ben de voorzetgever. Maar ik wil even een fragmentje van Wopke Hoekstra laten horen eerder deze week naar ik meen bij Radio 1.
Eerlijk gezegd, dat programma van ons, maar ook van de VVD, is qua degelijkheid echt van totaal ander kaliber dan van die linkse partijen. Die komen met Griekse tafereelen door als het gaat om de staatsschuld.
Ja, want wat ik wel interessant vond, is dat eigenlijk Hoekstra nu de toorn van links krijgt. Dus dat het lijkt wel alsof Hoekstra nu het rechtse alternatief is waar links zich ook tegen verzet. Het ging ook over de WW-kortingen, dat het naar 1 jaar moet gaan, waar ook weer Ploemen woedend op reageerde. Dus ligt daar geen ruimte voor Hoekstra?
Ploemen kennelijk niet de doorrekening gelezen, want het stond allemaal gewoon in de doorrekening van het CDA-verkiezingsprogramma. Ja. En dat is dan, ineens wordt het een ding, maar er staan wel meer dingen in die doorrekeningen die de toren van links zouden kunnen wekken. Bijvoorbeeld ook als je even naar de VVD kijkt, het ontkoppelen van de uitkeringen, dus minimumloon wel verhogen, maar de uitkeringen daar niet aan mee laten stijgen, wat normaal wel gebruikelijk is. Ook heel omstreden, zeker ter linkerzijde. Maar misschien hebben ze dat nog niet uitgevonden en krijgen we dat nog de komende dagen. Ik denk wel, electoraal gezien wel, is het CDA en Wopke Hoekstra een interessante vluchtheuvel voor kiezers die vinden dat de VVD te flats is geworden of te links is geworden. En of dat het belangrijker is dat er ook een rechtse tegenhanger, stevig rechtsgeluid klinkt, ook in een nieuwe coalitie als de VVD, zoals we de afgelopen jaren wel vaker hebben gedaan, toch een beetje in het midden manoeuvreert om de boel bij elkaar te houden. Dat zal dan wel gepaard af en toe gaan met AU voor de ook wel wat linksere delen van de CDA-achterban. Ja. Want het CDA-kader, de mensen die op belangrijke functies zitten voor die partij, is doorgaans een stuk linkser dan de CDA-kiezer. Dus voor de CDA-kiezer is het best interessant misschien om een rechtsgeluid te laten horen. In die partij, bijvoorbeeld als het om asielbeleid ging, zag je de afgelopen jaren dat mensen zich snel in Den Haag melden als er een verdrietig verhaal te vertellen valt over dat asielbeleid. Dus het is wel een interessante optie voor Wopke Hoekstra om toch een beetje aan de rechterkant te hangen. Ik hoorde vanochtend, vrijdagochtend, meneer Borslap op de radio, de commissievoorzitter die de hervorming van de arbeidsmarkt heeft opgeschreven voor het kabinet. En die was eigenlijk helemaal niet zo negatief over ook dit plan, maar ook de andere plannen. Hij zei wel van je moet er niet één ding uitpikken en de rest niet doen. Maar hij zegt in een groter geheel waarin verschillende partijen de voor hen belangrijke punten inbrengen, kan je best een compleet pakket hebben over hoe je binnenkort met die arbeidsmarkt moet omgaan. Dus of het nou echt allemaal zo dramatisch zal aflopen als je nu een beetje leest in de reacties op dat het CDA dit bepleit, dat waag ik te betwijfelen. Er moet echt iets gebeuren met die arbeidsmarkt. En dat weten de verschillende partijen ook. En daar zal misschien ook iets aan de WWW, gesleuteld moeten worden. Het lastige alleen voor Hoekstra is nu dat in deze tijd met een toch hele ook wat onzekere tijd en we natuurlijk niet weten wat er gaat gebeuren met de werkloosheid en de economie de komende maanden of jaar of jaren. Dat het voor links natuurlijk een heel prettig punt is om Wopke Hoekstra als een soort piñata aan de boom te hangen en daar met een stok op te rammen en hopen dat er snoep uitkomt. En dat snoepen zijn dan de zetels. En ik heb niet het idee dat er bij het CDA nog heel veel zetels te halen vielen. Maar,
nee, er wordt heel hard geramd op de piñata. Mooie beeldspraak.
Ja, dat heb ik ooit geleerd uit. Ik heb een jaar in Californië gewoond. En dat is heel dicht bij de Mexicaanse grens. En dan heb je af en toe dat soort invloeden. Net als
toen mijn zoontje jaar was, hebben we ook een piñata opgehangen. Ja, dus dat is dan hartstikke leuk. Maar dat geheel terzijde. Ja, dan wel één. Heb je het zelf al eens gedaan?
Elke luisteraar die wacht, waar blijft de terzijde? En dit was hem namens
dit is de terzijde.
Je kunt nu uitschakelen.
Maar jij begint met die piñata. Dan ga ik er weer op door. Wat ik heel opvallend vond aan het interview. Het was eigenlijk een Rutte deed het zoals je van Rutte verwacht eigenlijk, een beetje meebuigen. Hij probeerde zich zo door dat interview heen te fietsen, ondanks de scherpe voorzetjes en vragen die werden gesteld. Totdat het ging over die toeslagenaffaire, toen kreeg je hem wel op de kast. Hè? Ja. Toen was hij wel vinnig. Want dat noemde hij dus eigenlijk gelul alsof het zo is. Nou, die toeslagaffaire, die parkeren we even en we gaan weer door.
Ja, in zo'n interview probeer je, en dat hebben we ook met de eerste vraag gedaan, maar dat moeten de mensen zelf maar even uitvinden als ze het interview lezen. Maar ik heb de man al, dat zeiden we ook na afloop van, ik denk voor dit soort interviews inmiddels al een keer of 20 voor de Telegraaf geïnterviewd. En het is best een uitdaging om een nieuwe invalshoek te verzinnen of om iemand die zo geroutineerd is, ja, in het geven van interviews of persconferenties en al zo lang op het hoogste niveau aan het voetballen is, om die nog enigszins uit balans te brengen. Dus dat probeer je dan, en soms lukt dat wel en soms lukt dat niet. Ik merkte nu wel dat er af en toe wel dingen gebeurden die hij niet had verwacht, waardoor je hem ook wel naar Caroline, die ook in de kamer zat, zag kijken.
Caroline, Caroline. Ja.
Dus nou ja, dat lukte dit keer denk ik iets beter dan in sommige andere interviews die je her en der ziet of die ik ook wel eens heb gemaakt. Maar inderdaad, één ding, als je maar lang genoeg iets voor de voeten gooit, dan gaan sommige politici, en ook hij gelukkig, toch nog een beetje uit hun rol vallen. En dan laat hij zich ontvallen dat hij het maar gelul vindt dat mensen veronderstellen dat het hem niks doet, ja, wat er in die toeslagaffaire is gebeurd. En dan heeft hij dus even een moment van zwakte of niet premierwaardig of ja, zo. Ja. Maar je ziet eindelijk toch wel weer een beetje een echt mens. Althans, zo laat hij zich zien. Van iemand die wel zegt, die ook een beetje in een beetje wanhopig zei van, ja, wat verwacht je dan eigenlijk van mij op het moment dat ik die gesprekken heb? Moet ik dan gaan huilen thuis over wat er allemaal voor ergens is gebeurd? Ja. Of moet ik gewoon de premier zijn die eigenlijk gaat proberen om dingen op te lossen?
Nou, wat ik wel interessant vond, had je altijd natuurlijk die vrouw bij die toeslagenaffaire, die 1-op-1. En misschien dat jij daar wat dieper op in kan gaan. Want dat werd dan in de media snel, nou geweldig. En die vrouw die staat er tegenover Rutte en het gaat scherp. Maar Rutte zei ook in die confrontatie van, nou, we hebben elkaar onlangs gesproken. En we spreken elkaar volgende maand of deze maand spreken we elkaar weer. Het lijkt me heel moeilijk als premier, als je daadwerkelijk met die groep mensen uren in het katshuis zit, 2 weken voor zo'n confrontatie. En dan word je opnieuw tegenover die vrouw gezegd, die dan allerlei dingen zegt. Ja. Als u het volgend jaar niet heeft opgelost, dan moet u aftreden. Ja, hoe moet je? Wat gaat u dan doen?
Dat sowieso even, dat als eerste maar misschien maar even de koe bij de horens vatten. Het is wel zo in Nederland dat mensen die in de politiek werken en er gebeurt iets wat niet goed is, niet betekent dat ze in de gevangenis terechtkomen of op een tropisch eiland moeten gaan wonen, omdat er iets onder hun verantwoordelijkheid is misgegaan. Hè? Deze mevrouw was geëmotioneerd. En dat maakt het ook interessant voor de kijker om te zien. Hè, hoe gaat een politicus om met een situatie die hij niet de baas is? Dat hebben we eigenlijk hetzelfde wat we in dat interview probeerden. Een moment vinden waarin je hem uit zijn rol kan laten vallen. Dat de RVD-spreeklijnen vervallen en dat hij het helemaal zelf moet oplossen. Ja. Nou, dat is interessant. Of het fair is in alle omstandigheden. Misschien straks nog ook even over Nieuwsuur, die natuurlijk de laatste dagen ook een beetje hetzelfde doet. De confrontatie met de kiezer is in principe natuurlijk hartstikke goed, omdat de kiezer die kiest die politici. Ja. En die politici moeten verantwoording afleggen aan de kiezers voor datgene wat er onder hun verantwoordelijkheid gebeurt. Alleen, het werkt nou eenmaal niet zo in Nederland dat op het moment dat er dingen misgaan, dat een politicus van het toneel verdwijnt per se. Nee, die neemt verantwoordelijkheid. Het kabinet is afgetreden. En er was niemand die in die confrontatie ook dat even duidelijk maakte. Hij zei, ja, u blijft zitten. Nou, nee, hij is afgetreden. Ja. Alleen op het moment dat een kabinet aftreedt, gaan ze niet allemaal naar huis, want iemand moet het land besturen. Dus we hebben het nou eenmaal zo afgesproken in Nederland dat doorgaat om de lopende zaken af te ronden. Je kan vervolgens zeggen van, nou, doet Rutte dat niet een beetje meer dan alleen lopende zaken afronden. Maar ja, dat wil de Tweede Kamer ook, omdat die coronacrisis bestreden moet worden. Maar het verwachtingspatroon van mensen en de werkelijkheid, zoals die al eeuwen in ons land geldt met politieke verantwoordelijkheid en zo. Daar gaapt af en toe wel een kloof tussen. Maar het is natuurlijk vooral interessant, televisietechnisch gezien, en ook voor onze journalisten heel leuk om te zien, haha, hij wordt uit balans gebracht. Maar ga er maar aan staan op het moment dat jij verantwoordelijk bent voor het landsbestuur. Ja. Gaan dingen mis en dan moet je kennelijk op het hakblok.
Ja, nee, precies. Ja, over het hakblok gesproken. Daar werd Lilian Ploemen opgelegd bij Nieuwsuur. Laten we even een fragmentje van een boze kiezer horen.
Wat hier plaats heeft gevonden, het kan niet. De A van de PvdA stond vroeger altijd voor de Partij van de Arbeid. Toen het minder werd met de Partij van de Arbeid, werd de A, werd de armoe. Ik zal u heel eerlijk zeggen, en het is niet persoonlijk bedoeld, maar de A staat voor mij nu op dit moment voor asociaal. En het meest hypocriete vind ik, mevrouw Ploemen, is dat ze nu 3 weken terug, wat wordt er gesuggereerd in de Tweede Kamer, op advies van het CDA en de SP, willen ze de sociale werkplaatsen willen ze weer openen. En wat zie ik tot mijn stomme verbazing? De hele Tweede Kamer is weer voor. Dus ook de PvdA. Dan zeg ik, hoe hypocriet kan je zijn?
Ja, het was een uitzending die in ieder geval terugkijken waard is voor de mensen die dat hebben gemist.
Ja, ja.
Maar duidt dat is ook wat er met Lilianne Ploemen gebeurde, die uitzending?
Je ziet ik denk eerst even inhoudelijk op het punt wat gemaakt wordt. Hier wordt Lilianne Ploemen dus aangevallen op een beslissing die is genomen in 2012. Toen het regeerakkoord voor Rutte 2 werd samengesteld. En men ook over die sociale werkplaatsen in de tijd van crisis. Hè. Je moet dingen steeds in perspectief blijven zien. Dit is iets wat besloten is door niet door Lilianne Ploemen. Die is wel mede verantwoordelijk geweest uiteindelijk voor de uitvoering ervan in het kabinet. Maar ze was minister voor ontwikkelingssamenwerking. Dit ging over sociale zaken. Asscher, Kleinsma, die hebben er wel een handtekening onder gezet. 2012, inmiddels is 2021. Dus 9 jaar geleden. Dus Ploemen moet nu verantwoording afleggen voor iets wat 9 jaar geleden door Diederik Samson, Mark Rutte, Jeroen Dijsselbloem en Halbe Zijlstra was het Halbe Zijlstra? Nee, Stef Blok was het destijds. Mm. Als ik het goed heb, is bedacht. Nou, dat is bijna onwinbaar, zo'n confrontatie. En dat dan vervolgens mensen spijt hebben van die keuzes, ook in de PvdA, dat mogen duidelijk zijn. Maar je ziet dus in die confrontatie van gisteren, maar ook van de afgelopen dagen, het is wel leuk en amusant om echt ongefilterd en met gestrekt been mensen echt woedend te zien uitvaren tegen een politiek.
Partij van de Dieren was ook een aanrader.
Ja,
om
was
een
mevrouw die was zo boos dat de Partij van de Dieren zich om mensen durfde te bekommeren. Ja. En niet alleen maar voor de dieren er was. Nu zou je zeggen, als je de naam van die partij hoort, kan je je daar wel wat bij voorstellen. Maar het was zo van iedere realiteit losgezongen, als je het mij vraagt. Ja. Wat die mevrouw verwachtte van die politica, in dit geval Esther Ouwehand. Dat ik wel echt dacht van hoe kan je je hier uitredden? En wat is de volgende stap? Hè? We hebben ongetwijfeld binnenkort Sigrid Kaag van D66. Ik weet niet, straks komt er misschien een boze witte hetero man die daar zit en zegt, het gaat alleen maar over transgenders en homo's tegenwoordig bij D66.
Nou ja, dat zag je bij de PvdA eigenlijk goed. Al een beetje, hè? Dat de laatste boze kiezer, dat ging over dat diversiteitsdenken.
Ja.
Dus daar werd Ploemen al op aangesproken. Van is het niet allemaal wel heel erg veel de focus op die diversiteit?
Wat op zich best een interessant punt was. Maar dat vond ik een wat minder heftige verwijtkanon. Ja. Dan we die eerste spreker hoorden zeggen. Of inderdaad bij Esther Ouwehand. Of bij wat andere partijen ook. En misschien de komende dagen ook. Dat mensen zijn kennelijk zo boos.
Ja,
en
worden echt
geselecteerd
boos.
Op zo'n absurde. Maar ook. Bedoel, ik vind even nogmaals, het is heel goed dat mensen verantwoording afleggen.
En die man was misschien wel terecht teleurgesteld in zijn partij, de PvdA. Want het ging geloof ik over zijn kinderen die ook op de sociale werkplaats terecht waren gekomen en weer begeleid moesten worden naar werk. Dus zat wel echt
een drama's. Het zijn drama's, alleen wat ontbreekt in die confrontaties is de ruimte voor nuance, maar ook de ruimte om uit te leggen hoe ingewikkeld het vak van een politicus is. Als ik dat even mag, misschien dat sommige luisteraars denken, wat zegt hij nou? Maar een politicus, het is een vak en je moet voortdurend allerlei belangen afwegen. En je hebt op een gegeven moment heb je ook heel beperkt geld of geen geld. Je moet ergens geld vandaan halen. En dan moet je hele moeilijke keuzes maken. Daar vallen mensen door, komen daardoor in de ellende. En als politicus moet je een afweging maken of dat aanvaardbaar is vergeleken met het hogere doel wat je beoogt. En dat gaat niet altijd goed en je moet er ook verandering voor afleggen. Maar hoe moeilijk dat werk is, ga er maar aan staan. Ja. En dat vind ik wel een beetje ontbreken bij deze jacuzzes die je de afgelopen dagen over je heen krijgt.
En wat misschien ook wel interessant is, maar dat voert misschien wat ver. Maar als je het hebt over die boze kiezer of over die vrouw in die toeslagenaffaire, of ook die vrouw die Wilders aanviel. Het zijn niet passanten die, dat kan ik niet voor elk geval beoordelen, maar het zijn niet in alle gevallen in ieder geval passanten die toevallig voorbij lopen. Het zijn ook mensen die in eerdere instanties al hun woede of frustratie hebben geuit.
Ja,
misschien wel bij congressen, misschien wel in de media al. Ja. Dus die zijn ook tot de tanden toe gewapend om dus die boze kiezer te spelen.
Zeker. En vergis je niet, het zijn niet altijd alleen maar mensen die op televisie, nu in deze coronatijd gebeurt dat wel, maar ik kom ook nog veel op partijcongressen van voor de coronacrisis. En daar zie je ook vaak, en ook vaak dezelfde mensen, na de interruptiemicrofoon, schande spreken van dit of dat. En als je dan om je heen kijkt in zo'n partij en met mensen spreekt, dan hoor je ook hele andere geluiden. Alleen de mensen die zich laten horen, die trekken de aandacht.
Ja.
Maar reken maar dat er ook een heleboel kiezers natuurlijk af en toe wel hun bedenking hebben, maar niet het idee hebben dat de leider elke maand op de brandstapel gelegd moet worden. Dus je moet het ook een beetje in perspectief proberen te zien. Maar goed, spectaculaire televisie levert het wel op. Ik snap het ook wel weer vanuit de televisiemakers. Maar het is wel belangrijk om ook nog even, denk ik, in ieder geval aan je achterhoofd te horen dat het ook nog een andere kant kan.
Aland en Ploemen hielden zich, voor zover dat mogelijk was, nog redelijk. Over de PvdA is natuurlijk wel interessant om nog twee aspecten eruit te halen, vind ik. Op een gegeven moment ging het ook over inderdaad de tijd dat ze met de VVD regeerden en bepaalde punten die ze hebben ingeleverd en nu weer terug willen.
Ja.
En ik geef me alvast voor, het andere punt wat ik opvallend vond is dat Ploemen heel erg dat thema van de vrouw beetpakt, wat Kaag eigenlijk ook doet. Dus ze profileren zich beide als de rechten voor de vrouw en er moet meer gelijkwaardigheid zijn. En toen dacht ik, sluit dat nou wel aan bij de klassieke PvdA-stemmer?
Nou, daar hoor je in de PvdA ook af en toe wat twijfel over, hoor. Of de focus van Lilianne Ploemen, ze zit natuurlijk nog niet zo lang, maar of die dezelfde is als waar de PvdA voor zou moeten staan. Het is een interessante emancipatoire discussie, waar overigens ook de PvdA een ik wil niet zeggen probleemeigenaar, want dat zou dan een probleem impliceren, maar een onderwerpeigenaar van was. Hè. De emancipatie van ook van de middenklasse en ook van de arbeidersklasse. Je was iets waar de PvdA zich natuurlijk historisch heel sterk voor heeft gemaakt in allerlei facetten. Ook met vrouwen, ook met anderen, met allochtonen natuurlijk ook heel erg. Het verheffen van het volk. Dus dat zit er wel ingebakken. Alleen de realiteit en de omstandigheden veranderen natuurlijk ook. Hè. Als je ziet dat je heel veel concurrentie nu hebt met allerlei partijen die bijvoorbeeld achter de allochtone stem aan of de migrantenstem aan zitten. En de PvdA wat slechte ervaringen daar zelf ook mee heeft. Hè. Het verstrek van de Kuzu en Öztürk en al het gedoe wat daarmee gepaard ging. Dat je als partij op een gegeven moment ook jezelf moet heruitvinden. En moet denken, oké, onze kiezers vinden misschien iets anders belangrijker. Bijvoorbeeld zekerheid was iets waar Lodewijk Asscher heel erg op inzette. Ja. Zekerheid van werk. Mensen, zeker in deze tijd, willen daar handvaten voor krijgen. En het is dus heel interessant om te kijken waar het zwaartepunt van de PvdA ligt. Ook nu met een nieuwe leider. De afgelopen tijd horen we haar heel veel. Ik zie tegelijkertijd ook op sociale media vanuit haar Twitter-account, maar ook vanuit bijvoorbeeld Henk Nijboer en andere PvdA is ook wel heel erg de vinger op de zere plek op die arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld rond die WW en datgene wat het CDA ervoor voorstelt. Dus men probeert dat wel wat breder te trekken al met al. Maar het is in principe wel heel interessant als we bijvoorbeeld die twee een keer tegenover elkaar zien. Hè? Kaag en Ploemen. Dat gebeurt niet nu. We hebben in het RTL-debat mocht Ploemen niet meedoen. Ik hoop dat we in de komende weken bijvoorbeeld bij de talkshows nog een confrontatie zien. Zodat mensen ook, ik denk ook dat het voor de potentiële kiezersgroepen van deze twee dames heel interessant kan zijn. Om te kijken, waar zitten nou de verschillen? Waarom zou je op de PvdA moeten stemmen, niet op D66 of omgekeerd? Ik mis tot nu toe in de campagne dat soort confrontaties van mensen die ook electoraal in elkaars vaarwater bivakeren. Dat zie je eigenlijk nauwelijks nog.
Nee, ik weet niet wie bij Pauw tegenover, ik weet in ieder geval dat het Wilders Rutte is. Ik weet niet wie er verder tegenover elkaar worden gezet in de aanloop naar de verkiezingen.
Ik dacht Hoekstra Klaver, maar, ik hoop dan op Kaag Ploemen bijvoorbeeld. Je wil toch, hou ik maar, maar misschien is het beroepsdeformatie, maar je wil toch een beetje confrontatie zien tussen mensen die ook een beetje in dezelfde electorale vijver vissen, zodat je verschillen kan zien tussen de verschillende aanpakken.
Ja, laten we dat laatste punt van dat weggeven en weer terugpakken hoeven denk ik niet uitgebreid te bespreken, want dat viel ook allemaal in dat regeren met de VVD. Daar moesten ze zich ook tot in het extreme voor verantwoorden.
Nou ja, en dat is ook alweer de PvdA eigen, hè, om elke keer maar weer met de zelfkastijding door te gaan. Ik meende ook dat gisteren ook even aan de orde kwam in die uitzending met Ploemen. Dat zij ook zegt, we moeten ook trots zijn op onze successen. Dat was een frustratie van de PvdA-bewindspersonen in Rutte 2. Dat er van alles gebeurde wat wel goed voor de PvdA was. Maar dat die eigen achterban alleen maar aan het zeuren was over, of zeiken moet ik misschien beter zeggen, een beetje in de stijl van de premier. over wat er niet goed ging. Ja. Ik kan me nog een van de eerste congressen na de formatie van het kabinet herinneren, waarin Lodewijk Asscher met veel pijn en moeite als minister van Sociale Zaken een sociaal akkoord had gesloten. Wat een belangrijk onderdeel was, in vergelijk met werkgevers, werknemers, over wat dat toen de afspraken zouden zijn, bijvoorbeeld rond de arbeidsmarkt en zo. En dat het congres vervolgens alleen maar ging over de strafbaarstelling illegaliteit.
Ja.
En dat Martijn van Dam was toen de vice-fractievoorzitter. Die moest alle ballen uit de doel halen. En Hans Spekman deed zijn best. En dat hele congres was één groot drama en verschrikkelijkheid. Terwijl er een heel belangrijk sociaal-democratisch succes te vieren viel. En die frustratie die zat er toen al in. En die zit er kennelijk nog steeds in bij de mensen die toen aan de knoppen zaten van de PvdA. En in het geval van Ploemen nu opnieuw. Maar ik weet niet of het is de PvdA is gewoon niet eigen om trots te zijn op succes.
Vier je successen, dat doen wij wel. Want de verkiezingskant komt er. We weten nog niet of het een succes wordt. We gaan er maar weer vanuit.
Ja, ik heb al inzage gehad in wat er. Dat is misschien wel goed even om uit te leggen. Normaal komen de lijsttrekkers allemaal naar ons kantoor om met z'n allen op de grote redactievloer. Met allemaal ondersteuning van onze redacteuren en fotomensen. En iedereen die zo'n krant maakt. Die mooie pagina's te maken. Dat proces heeft zich voor een belangrijk deel de afgelopen weken al moeten voltrekken. Omdat je hier gewoon niet in de coronatijd iedereen kan uitnodigen. Dus ik heb al inzage gehad in wat er maandag op de mat valt voor abonnees. Of op de site ook natuurlijk binnen te halen is. En dat ziet er als vertrouwd een hele leuk en origineel uit.
Ja, vijf lijsttrekkers die komen ook deze zondag nog naar de krant. En zullen we ze ook gaan interviewen. Kaag, Ploemen, Wilders, Hoekstra en Rutte zijn dat. Nog even, ik mocht ook even langs bij op de redacties, zeg maar, van de partijen. Hoe de lijsttrekkers die krant aan het voorbereiden waren. Dat was nog wel een grappig onderrondje met Kaag.
En Marja Lust dan, van rechercheur naar politica.
Ja. Ellie Lust kennen natuurlijk allemaal.
Ja.
Wie is de Mol, politiewoordvoerder die inmiddels een bekende Nederlander is. En dit is dan de zus van?
Dat is haar zus, ja.
Oh.
Ja.
Die staat op de lijst?
Die staat op nummer 46.
Oké. Okay.
En onze top binnenkomer, zou ik zeggen. Ja, met de vele
is
anderen.
Is zij ook van eterdiscipline?
Wat zeg je?
Oh nee, sorry. Ja. Nee, dat is van Wie is de Mol. Dat zei ze altijd van eterdiscipline.
Sorry, ik ben net zoals alle hardwerkende Nederlanders, heb ik niet altijd tijd om naar Wie is de Mol te kijken.
Nee, precies.
Ja.
Ja, wordt allemaal vervolgd. Ik moest
ben je toch ook filijn? Ja, vrouw heeft geen idee waar je het over hebt. Wie is de Mol? Werkt hard, daar kijk je daar niet naar.
Nee, maar ik moest er in die zin wel heel erg om lachen. Want wat je dan ziet bij al die redacties is van bij D6 hebben ze daar met name een handje van om opvallende kamerleden of aspirant kamerleden of mensen die op de lijst staan te presenteren van kijk wat een mooie lijst. We hebben de zus van Ellie Lust. En ze hebben ook geloof ik een oud profvoetbalster of op de lijst. Maar ja, als je daar dan eigenlijk over doorvraagt, dan zie je van wat heeft Sigrid Kaag met een profvoetbalster of met Ellie Lust?
Nou, en zeker wat hier vooral natuurlijk belangrijk is om de vermelding dat ze op inderdaad plaats, ik geloof 46 staat. Er moet wel iets heel spannends gaan gebeuren in een campagne. Wil dat een verkiesbare plek worden? Of een doorschuifplek? Dat op het moment dat mensen het kabinet ingaan, dat er weer wat plek komt op in die Kamerfractie. Kijk, het is op zich niet ongebruikelijk dat je je highlights uit zo'n lijst ook in de verkiezingskranten bespreekt en naar voren schuift.
Is de zus van Ellie Lust een highlight?
Het is misschien een bekende persoon. Het is iets wat opvalt vergeleken met de ambtenarenkliek die die bij D66 altijd traditioneel goed vertegenwoordigd is. Dus ik begrijp dat ook wel een beetje, maar we gaan die mevrouw Lust waarschijnlijk helemaal niet in de Kamer zien. Dus dat is dan wel weer een beetje gek. Maar D66 heeft wel op zich een interessante stap gezet natuurlijk een flink aantal jaar geleden toen ze Pia Dijkstra in de Kamer neerzette. De oud-journaallezeres. Misschien een heleboel mensen dat niet eens meer weten, maar zij presenteerde vroeger het NOS-journaal.
Ja, ja, ja.
En toen ik in mijn puberteit zat, geloof ik, in die tijd was het dus een jaartje of 5 geleden. En die zat ineens, was het een bekende Nederlander, die zat in de Tweede Kamer. En dat was wel bijzonder. En ze heeft het volgens mij ook, ze is altijd redelijk populair gebleven, ja, ook voor de D66 achterban. Alleen ja, mevrouw Lust moet misschien met voorkeur stemmen na de, dat zou natuurlijk wel kunnen, hè, dat na die verkiezingskrant, als ze is uitgelicht van hey, dit is de zus van Elly Lust, dat ja, mensen dan op ja, haar gaan stemmen. Ja, dat zou kunnen.
Nou, ik weet niet of die kans heel groot is, maar we zullen dat afwachten. Te kijken wat de impact van de verkiezingskrant is. Ik weet niet of we al lang in de bonusminuten zitten. Wat ik nog eventjes tot slot wil bespreken. Kunnen we doorpraten tot aan de verkiezingen. Maar ja, goed, er moeten ook pauzes in zitten om weer verder te gaan. Is er nog tot slot een nieuwkomer die je daaruit wil halen? Want je hebt natuurlijk Volt, waar veel over gesproken wordt.
Volt wordt daar wordt inderdaad over gesproken. En het zou best kunnen dat die zomaar 1, misschien 2 zetels halen. Want ze krijgen wel veel aandacht. En ik heb ook het idee dat ik heb de lijsttrekker daarvan ook bij Eva Jinek gezien.
Ja, bij Jinek was met Sylvana Simons en Code Oranje en Richard de Mos.
Ja, en dat was op zich...
deed hij wel aardig.
Was best goed. En ik denk dat mensen die... ik denk dat er nog steeds een heleboel mensen zijn die niet weten op wie ze moeten stemmen en aan twijfelen zijn en het niet weten en allemaal de huidige bekende partijen één pot nat vinden. Omdat ze in het coronabeleid op Vorm voor Democratie en enigszins de PVV, maar eigenlijk voor de rest allemaal steeds steunen wat er is voorgesteld door het kabinet. Dus dat mensen denken van, nou ja, misschien is het tijd om eens een andere stem uit te brengen. Dus dat kan in het voordeel werken van die kleinere partijen. Maar eentje die ik er nog even uitpik, die is toch dat JA21. Hè? Want daar zit dus Joost Eerdmans in en Annabel Nanninga is dus de lijstduwer. Maar JA21 heeft in de Senaat al een flink aantal zetels, ik geloof 8 zelfs, vanwege het feit dat zij uit die club zijn gestapt van de Forum voor Democratie naar die breuk. En dat kan interessant worden, want dat zijn belangrijke zetels voor voorstellen van het kabinet. Dus dan kan je heel beperkt misschien in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn, maar voor die Senaatszetels kan het heel interessant zijn om ook in je kabinetsvoorstellen te kijken of die partij wil aanhaken. Als er bijvoorbeeld geen meerderheid voor dingen zijn, of er iets van gedoogsteun moet worden geleverd of wat dan ook. Of straks brede steun voor een nationaal herstelplan, als dat er inderdaad gaat komen wat Rutte wil. Dus dat wordt een interessante politieke speler voor de Senaat in ieder geval.
Ja.
En voor het toekomstige kabinet ook. Ook al zijn ze misschien in de Tweede Kamer niet zo ontzettend groot of misschien non-existent.
Nee, en Eerdmans heeft ook al gezegd volgens mij dat hij zich als de rechtse partij wil profileren, die ook daadwerkelijk die verantwoordelijkheid om mee te regeren of mee te beslissen, ja, wil dragen, omdat misschien de PVV natuurlijk wordt uitgesloten in veel gevallen. En Forum voor Democratie ook nog maar de vraag is hoe dat verder gaat.
Ja, en ik weet niet of het tot regeringsverantwoordelijkheid zal komen. Ik denk dat daar de gevestigde partijen, zoals ik het maar even zal noemen, hun bekomst wel hebben gehad van experimenten. Ja. Hè, met de LPF en later ook met de PVV. En er zijn ook mensen die zeggen, je moet ze altijd mee laten doen als ze veel winnen, want dan zien kiezers ook snel dat als ze niks laten zien, dat het ook een luchtballon was. Maar je merkt wel wat terughoudendheid nu om hele nieuwe avonturen te beginnen. Zeker in deze tijd qua kabinetsverantwoordelijkheid. Dus ik denk dat het daar nog iets te vroeg is om dat te veronderstellen, dat dat ook gaat gebeuren. Maar ik denk wel dat je rekening moet houden met die senaatszetels. En dat het best zo kan zijn dat we daar af en toe ministers op de gang tegenkomen, als ze inderdaad in de Tweede Kamer komen. Die om steun zullen vragen.
Boeiend. Hebben we nog een afrondende opmerking?
Nou ja, we hebben volgende week natuurlijk weer een persconferentie.
Zeker, we het helemaal niet over gehad.
Ja, van het kabinet.
Maandag
inderdaad. Rutte heeft alweer gezegd dat het allemaal somber is. Maar dat is iets wat hij wel vaker heeft gedaan. Tot ook irritatie van coalitiepartijen. Omdat ze dachten, loopt al vooruit op de beraadslagingen erover. Mm-hmm. We hebben nog geen cijfers van het OMT. We hebben nog niet in het katshuis overlegd. Bovendien, als je dan vervolgens op zo'n persconferentie meer ruimte biedt dan de somberheid waar je eerder mee komt, dan is het net alsof je iets goeds doet. Wat natuurlijk ook alweer leuk is richting verkiezingen. Hè, het viel toch mee. Hier heb je een kruimel, kiezer. Je mag 4 uur van tevoren afspraak maken om 10 minuten te gaan winkelen. Weet je, dat is toch als een versoepeling verkocht. Maar het is natuurlijk echt kruimelwerk. Hoewel
de, ik ga wel...
jij bent naar de kapper geweest en ik ga straks. Dus ik
of jou een klikt en shop. Of wat is het?
Oh,
collect en
doen?
Shop. Nee, ik weet het niet, maar ik ga in ieder geval zaterdag ergens even naartoe.
Nieuwe korfbalspullen kopen.
Nieuw korfbalsetje.
Ja, dat dacht ik al. Nou, ik ga straks naar de kapper, dus dat is, dan gaat het mijn Amerikaans lesbische matje er eindelijk af. Dus dat is iets waar we natuurlijk
uitkijken.
Dat zijn
jouw woorden.
Ja, maar nee, het is wel interessant natuurlijk, omdat het denk ik de laatste persconferentie wordt voor de verkiezingen. En het kabinet een inkijkje moet geven in wat er gaat gebeuren met de avondklok. Of er nog iets extra's mogelijk is voor scholen. Terrassen, de druk loopt wel op. Maar tot nu toe probeert het kabinet dat enigszins te parkeren. Door te zeggen, we gaan met Koninklijke Horeca Nederland in gesprek. En allemaal ministers en bewindspersonen die kant op te sturen om maar met ze in gesprek te blijven. Zodat ze niet actie gaan voeren en de boel verstoren. Dus dat zijn van die Haagse trucjes die ik langzamerhand wel een beetje begin te herkennen. Dus dat is één ding. Er moet natuurlijk ook het een en ander over de vakantie en over de periode na maart gezegd worden. Hè? Want er is een negatief reisadvies voor de hele wereld afgekondigd tot en met 31 maart. Ga niet op reis. Op een gegeven moment wil je wel gaan boeken als je denkt dat het wel weer gaat kunnen. En je hoort natuurlijk nu dat er wel in april we toch al behoorlijke stappen kunnen zetten. Mei naar juni, juli als een normaal.
Ja, daar was de jongen ook opvallend positief over.
Ja, precies.
Waarvan ik ook weer dacht van, ik heb de kop alweer in mijn hoofd
hij
geprent.
Gaf wel heel duidelijk een disclaimer erbij van, beloof niks. Maar dit was eigenlijk best goed nieuws. Beter nieuws dan we verwacht hadden. En dat betekent dat het wel begint te kriebelen voor die vakanties. Dus je kan als kabinet ook niet het tot twee weken voor juli laten aankomen. Nee. En zeggen, nu mag je op vakantie.
Ook niet naar die hele toeristensector toe natuurlijk. Want die willen ook op een gegeven moment weer boekingen kunnen maken. Ja. Wordt allemaal vervolgd. Wij spreken elkaar binnenkort weer. We gaan nu nog even verder kijken naar hoe die verkiezingskranten er allemaal uitzien.
Zo is dat.
Tot de volgende, Wouter. Dankjewel.